Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 4. Morgen moet ik naar Castro Solastica, zei ridder Berend op dezelfde avond, dat Ignatius de boodschap van de bedelmonnik ontving tot zijn vrouw. Ik begrijp niet waarom de hertog nu weer mijn raad nodig heeft. Hertog Albrechts, rusteloze geest, zal weer wel het een of het ander uitgedacht hebben. Hertog Hendrik zit rustig in Zwerin. En ik, hertog Albrecht, daarheen geleiden moet, weet ik niet. Maar als dit het geval is, dan kan het weken duren voordat ik weer terugkom. Elisabeth werd bleek toen ze deze woorden hoorde. Maar in het half donker van de zomeravond bemerkte niemand dit. Zo dikwijls als in haar jonge jaren, toen hij de ene twist na de andere uit te vechten had, was ridder Berend wel niet meer afwezig. Maar als raadgever van de hertogen moest hij toch nog dikwijls genoeg vrouw en kind alleen achterlaten. Een rusteloos leven lag achter hem. De ene twist was nog niet uit of de andere was alweer begonnen. Zegepraal en nederlaag had hij gekend. Eens had hij zelfs met vrouw en kind moeten vluchten en was hij gevangen genomen. En dit had zo voortgeduurd, tot de hertogen Magnus en Hendrik van Mecklenburg van de keizer de opdracht hadden ontvangen een vergelijk tot stand te brengen, waarbij ridder Berend zijn goederen behield. In 1501 kreeg ridder Berend het slot, de stad en de voogdij Penzlin ten erfelijk leenbezit. En sindsdien tijd was hij de hoge schatte raadgever van de hertogen van Mecklenburg. Zijn tijdgenoten beschrijven hem als een romantische persoonlijkheid die steeds de plichten van het ridderschap hoog hield en wiens trouw onkreukbaar was. De volgende morgen wachtte het ros van de ridder en zijn gevolg voor de poort. Spoedig daarna trad hij naar buiten en wenste hij zijn lieden goedemorgen. Kom spoedig weer, vermaande de slotvrouw hem, en zijn zonen keken met bewonderende blikken naar de ridderlijke verschijning van hun vader. Hij sloeg zijn arm om zijn vrouw, kuste het witte voorhoofd en zei: zo spoedig ik kan, lieve vrouw, kom ik terug. Maar je weet het, godsvrucht en vazalentrouw zijn de eerste plichten van een redder. Daarop wendde hij zich tot Elisabeth. Leef wel, edele vrouw. Ik hoop u roodwangiger terug te zien dan ik u nu verlaten moet. U bevalt mij in het geheel niet, zei hij schertsend. Ze dwong haar lippen tot een glimlach en reikte hem onder een hartelijk vaarwel haar hand. Hij bracht die aan zijn lippen, knikte zijn vrouw nog eenmaal toe en sprong in het zadel. De knapen mochten een eind meerijden. Jubelend stegen ze op en riepen: vaarwel, moeder, we rijden naar Kustrouw. Ze knikte hem vriendelijk toe. Het zal een warme dag worden, zeiden zij. Toen tot Elisabeth wendend: de zon steekt nu al, alsof het midden in de zomer was. Ja, antwoordde deze, ik hoop dat uw gemaal de knapen spoedig weer terugstuurt. Daarop gingen de beide vrouwen het huis binnen. Het was middag geworden, toen Elisabeth met haar borduurwerk onder de linden wandelde. Haar dochter had ze ter wille van de grote hitte boven in de kamer laten leggen. En George had gesmeekt de erewacht bij de kleine slaapster te mogen betrekken. Zo wist zij haar kleinood in veilige handen. Ze legde haar handwerk op de tafel en keek naar alle kanten of er ook iemand aankwam. Niemand was te zien. Geen geluid werd er gehoord. Ook de stoffige landweg was geheel verlaten. Behalve dat zich heel in de verte een langzame stoet voortbewoog. Elisabeth vouwde haar handwerk op en nam er het boek van de boheemse martelaar uit. Lang keek ze ernaar. De ene traan na de andere viel op de vergeelde bladen. Toen stond ze op, klom op de bank en legde het boek in een holle boom. Wiens takken bijna tot op de grond reikten. Daar meende zij het boek veilig. Een ogenblik keek ze nog naar de plaats waar haar schat verborgen was en toen nam zij haar borduurwerk weer ter hand. Maar ze had geen rust om lang door te werken en zo stond zij weer op en wandelde naar het kasteel. Haar dochtertje sliep nog en de kleine George zat aan het venster, van waar men een schilderachtig uitzicht op het land had. Als Elisabeth zich verroert, ben ik ogenblikkelijk bij haar. Maar nu slaapt zij. Ik heb alle vliegen weggejaagd. En nu let ik erop. Of zij niet terugkomen, zei het knaapje, en hief zijn blonde kopje naar de edele vrouwen op. Ja, ik weet dat je een trouwe wachter bent, zei ze, met haar hand over zijn lokken strijkend en naar buiten kijkend. Maar wat is dat? Sidderend leunde ze tegen de muur. Ze dreigde in zwijm te vallen. Beneden in de slotstuin stond de prior uit het Franciscaner klooster met twee monniken. O ja, zei de kleine, juist toen u beneden was, kwam hier een man die even zo gekleed was als broeder Laurentius. Hij was een ogenblik hier en zei tegen mij dat ik uit het venster moest kijken, daar er ridders op de weg aankwamen. Ik kon hem evenwel niet zien. Toen ik mij omdraaide, om het hem te zeggen, was hij alweer weg. Maar, voegde hij er fluisterend aan toe, ik houd niet van die man. Hij had zulke boze ogen. Ga naar beneden, lieveling, zei ze tegen de knaap. Je moeder wacht op je. En de kleine huppelde, nog na eenmaal het zwarte haar van de kleine Elisabeth gekust te hebben, weg. Zeg hem dat hij niet weer terug mag komen, zei hij, zijn hoofdje weer om de hoek van de deur stekend. Ik ben zo bang voor hem. Ze knikte hem als in een droom toe. En het kind liep naar zijn moeder, die beneden in het woonvertrek zat. Elisabeth drukte de handen tegen het hart. Het was haar te moede, als dreigde het stil te staan. Wat was hier voorgevallen? Zij had dikwijls gehoord dat voor de inquisitie wegen open stonden, die hoewel het daglicht had niet kunnen velen, toch nimmer faalden om haar slachtoffers te ontdekken. Onwillekeurig eilde zij naar de kast, waarin zij de sleutel had laten zitten, toen zij het boek eruit genomen had. Maar de sleutel was verdwenen. Als verlamd bleef ze staan. Het werd haar duidelijk dat zij in gevaar verkeerde, dat zij geen pas meer doen kon om zich uit te redden. Reeds hoorde zij naderende voetstappen. Nog een ogenblik en de dienaren der inquisitie stonden voor haar. Scholastica had haar naar boven geleid. Bleek en met angstige vraag in haar ogen keek ze Elisabeth aan. Vergeef ons, edele vrouw, dat wij u lastig moeten vallen, zei de oudste Dominicaner. Een grote, voornaam uitziende monnik met een adelaarsneus en scherpe, verstandige ogen. U staat onder verdenking van katterij. En we zijn gedwongen als inquisitoren onze plicht te doen. U staat het onderzoek toe, besloot hij met hoffelijke beslistheid. Ze boog zwijgend het hoofd en ze gingen aan het werk. Er was niets in het vertrek te vinden dat hun aandacht trok, tot zij aan de kast kwamen. Waar is de sleutel? Vroeg Ignatius Kroese. Die heb ik niet, antwoordde Elisabeth. Een uur geleden zat hij erin. Toen ik terugkwam, was hij echter verdwenen. Breek de kast open, beval de oudste inquisator rustig. Een breekijzer werd gehaald en de kast werd opengebroken. En daar lag, als had zij het daar even nog uit gelezen en het toen haastig opgeborgen, het boek van de boheemse martelaar. Duivelse vreugde straalde uit de ogen van de prior. De inquisator nam het boek op, hield het Elisabeth voor de ogen en vroeg: wat hebt u op deze aanklacht te antwoorden? Het is mijn eigendom, zei ze zacht, zonder het bleke gelaat op te heffen. De monnik scheen een ander antwoord verwacht te hebben. Medelijden sprak uit zijn ogen toen hij zijn blik richtte op de schone jonge vrouw in het weduwgewaad. En hij vroeg verder: maar het ligt als een dood bezit in uw kast. U kent er de inhoud niet van. Hebt u het geërfd? Ik heb het niet geërfd. Maar het is geen dood bezit. Ik heb er dagelijks in gelezen, antwoordde zij. Zo, zei hij. U hebt dus het gif ingezogen? Wat voor waarde hecht u aan dit boek? Toen richtte zij zich op in haar gehele lengte. Haar ogen glansden van een heilig vuur. Ze keek haar rechter vast in het gelaat en antwoordde: het is voor mij de belijdenis van een man, wiens aangezicht ik hiernamaals in de hemel hoop te zullen aanschouwen. En als het mij niet vergund wordt de plaats te naderen waar de grote martelaren zullen zijn aangezeten, dan zal ik hem toch eeuwig dankbaar blijven mij de weg getoond te hebben die een bedelaar betreden moet om eenmaal aan de koningsdes te mogen aanzetten. Als een overwinnares stond zij voor hem, niet als een arme veroordeelde vrouw die men naar het schavot sleept. Een ogenblik heerste er een stilte in het vertrek. Men hoorde slechts de rustige ademhaling van het slapende kind en het zingen van de vogels in de vrije natuur. We weten genoeg, zei de inquisator gestreng. Maar we willen u een lichtere straf opleggen. Wanneer u herroept en boete doen wilt, denk aan de smaad die u over uw oud geslacht zult brengen. Denk aan uw kind. Ze sidderde en verbleekte, maar het was haar te moede, als stond hij achter haar, die al haar zonden, al haar leed en zwakheden kende, die haar sterkte en wilde bijstaan, aan haar toeriep: vrees niet, gij zijt mijn. Ja, ze wist het, dat haar lot in zijn handen lag, en dat hij, die zij tot in de dood zou liefhebben, ook haar verweest kind aan zijn hart hemelwaarts zou dragen. En ze antwoordde wel, hoewel met bevende lippen: nee, ik herroep niets. Dan zullen wij haar wellicht hier beneden daartoe brengen, zei de inquisator tot de omstanders. Bind haar handen. Toen viel de slotsvrouw de monnik te voet en smeekte om erbarmen. Doch de Dominicaner antwoordde koel: verspil uw woorden niet, edele vrouw. Wie voor een ketter pleit, laat licht het vermoeden van ketterij op zich, voegde hij er waarschuwend aan toe. Ze zweeg, wanhopig, de handen wringend, toen zei Elisabeth: wees kalm en maak je niet bezorgd over mij. Ik ben naar lichaam en ziel in Gods hand. Maar als je mij lief hebt, bid dan voor mij, dat mijn hart standvastig blijft en zorg voor mijn dochtertje. Tranen verstikten haar stem. Ze boog zich over de wieg om van haar kind afscheid te nemen. Een ruwe hang trok haar weg. Ignatius Kroese bond haar beide handen en drong de ongelukkige naar buiten. De donkere deuren van de gevangenis openden zich. De cipier boog eerbiedig voor de inquisitoren, die met hun slachtoffer over de drempel traden. Nog eenmaal stroomde het heldere zonlicht in de lege ruimte, toen de drie mannen vertrokken. En toen viel de ijzeren deur zwaar dreunend in haar grendels. Knassend werd de sleutel in het slot omgedraaid. En de arme gevangene was van allen verlaten, behalve van haar God en vader. Al ware Ilzabé een koningsdood geweest, al had een gouden kroon haar slapen gedrukt, en al had zij met de scepter in de hand op haar vaders troon gezeten, ook dan had geen macht ter wereld haar uit de handen der inquisitie kunnen redden. Als in een droom was zij gegaan, toen men haar wegleidde, willoos was zij gevolgd. Waarom men haar de handen gebonden had, begreep ze niet. Hoe zou een zwakke vrouw zich tegen die macht kunnen verzetten? Zij wist dat zij, voor zover het menselijke hulp betrof, met onverbreekbare ketenen geboeid was. Dat eerder de aarde uit haar baan zou wijken, alvorens de inquisitie een afdwaling zou verzwijgen, een zonde ongestraft zou laten. En hoe kon zij, ook in dit geval, Ilzabé, had alles bekend en beleden en iedere haar roeping halsstarrig geweigerd. Daarom had men haar ook alles ontnomen waaraan een mensenhart zich zou kunnen hechten. Zelfs het stukje perkament dat zij van de monnik gekregen had en dat zij in haar kast verborgen had, had men haar niet gelaten. Nu zat zij dan in de gevangenis, die zo klein was dat zij zich nauwelijks verroeren kon. De deur vulde de deuropening niet geheel en zo drong er nog een zwak schijnsel door in de voor haar bestemde ruimte, die men nauwelijks de naam van gevangeniscel kon geven. Op de grond stond een kruik met water en daarnaast lag een stuk brood. Ilzabé staarde onbeweeglijk voor zich uit. Het ontzettende van haar toestand was eerst in de eenzaamheid tot haar doorgedrongen. En tegelijk met al de ontzetting van haar toestand werd het in haar duidelijk dat alle tegenstand nutteloos was en er geen menselijke hulp te rekenen viel. Ze wist dat ze in het hol van het roofdier lag en dat, zo er op haar hulpgeroep al een redder op kwam dagen, dit geen andere uitwerking zou hebben dan dat die ook in het verderf zou worden meegesleurd. Een dof gevoel van gelatenheid was na het eerste uur van lijden over haar gekomen. Geest en lichaam eisten na de ontzettende opwinding van de afgelopen dag haar rechten en weigerden, volkomen uitgeput als zij waren, hun diensten. Dodelijk vermoeid liet ze het hoofd tegen de vochtige muur leunen en viel in slaap. Luid knassend draaide de sleutel van de uiterste celdeur in het slot om. Niet vermoedend waar zij zich bevond, tastte zij nog half slapend in het duister om zich heen. Ze hoorde zware voetstappen naderkomen. Nog eens draaide een sleutel in het slot en de deur van haar engelscel opende zich en de grijze wachter van de heksenkerker stond voor haar. Hij hief zijn lantaarn op en liet het licht op het bleke gelaat van de gevangene stralen. Een diep smartelijke trek lag op het gelaat van de oude trouwe bediende. Hij streek met zijn hand over zijn ogen, als wilde hij tranen wegwissen. En hij zei met stokkende stem: vergeef mij dat ik u in uw slaap stoor. Maar ik kon de gedachte niet verdragen dat u hier in dit ellendige hol zou blijven zitten. Mijn meester zou mij eens op mijn oude dag uit zijn dienst kunnen jagen als hij vernam dat ik u hier had laten zetten. Ach, was hij maar hier geweest. Wellicht had hij u kunnen redden. Elzabeth schudde treurig het hoofd. Nee, Andreas, zei ze, het is goed dat de ridder hier niet geweest is. Zodoende is hem een hevige tweestrijd bespaard gebleven. Want het zou hem moeilijk gevallen zijn mijn doodvonnis te moeten ondertekenen. En een weigering zou dit huis onder verdenking van ketterij gebracht hebben. Uit deze macht redt ons geen mensenhand. Dat kan alleen slechts hij, die in de hemel troont, en we moeten afwachten of het zijn wil is. Ik wilde wel dat het zijn wil en die van alle heiligen daarbij was, stootte hij grimmig uit. U bent geen ketter en ik wil niet dat u in dit ellendige hol omkomt. Men kan er zijn ledematen niet eens behoorlijk in uitstrekken. Dat kan toch ieder mens verlangen? Kom naar buiten, in het voorportaal, heb ik een bed voor u in gereedheid gebracht en ook wat meegenomen. Ze komen morgen om 10:00 terug. Als u een kwartier eerder weer hier ingaat, dan is het vroeg genoeg. U bent de enige gevangene. Niemand komt er dus iets van te horen. En mij is het volkomen hetzelfde. Maar dit kan ik niet aanzien. Laat me liever hier, zei ze. Ik zou het niet kunnen verdragen, als men u ook verdenken zou. Och, wat, riep de oude man ruw, terwijl de tranen in zijn wilde baard rolden. Als de heren hun heilige plicht gedaan hebben en weer weg zijn, dan heeft hier niemand iets te vertellen dan de cipier en daarmee basta. Wat ben je goed, Andreas, zei ze geroerd, terwijl ze langzaam opstond. Ja, het is een weldaad zich weer eens te kunnen bewegen. Ik was reeds geheel stijf geworden. Andreas keek medelijdend naar het vermoeide bleke gelaat en zei, mijn meesteres heeft een ijlbode afgezonden om onze heer te halen en ook daar stond enige boden tot de hertogen. De dienstboden zagen dat ze niet van de wieg van uw kind wijkt. Elzabeths ogen worden vochtig. Ik ken haar goedheid, zei ze, maar het zal mij niet baten, Andreas. Waar het de inquisitie geldt, baat geen menselijke hulp. Koningen en vorsten moeten voor haar buigen. Ze moest haar gemaal om mij niet in zulke moeilijke omstandigheden brengen. Treurig schudde hij het grijze hoofd over de ellende die er op aarde overal gevonden werd. En hij boog zich over Elzabeth, die haar uitgeputte ledematen reeds uitgestrekt had. Als een kind dekte hij haar toe en reikte haar een koele dronk toe. Dankbaar drukte ze de handen van de oude man. God vergelde het u, Andreas. Je weet toch, wie een van zijn geringste broeders een beker koud water reikt, in de naam des Heren, die heeft zulks hem gedaan. En die het niet zal vergeten, hij zal ook u niet vergeten. Nu was de oude dienaar zich niet langer meester. Luid snikkend verborg hij het gelaat in zijn handen en riep, o, kon ik maar redden, maar hoe ver kunt u in een nacht komen? Binnen een paar uren zijn ze u weer op de hielen en dan vergaat u het des te erger. Het helpt niets. Het helpt ook niets, besloot zij wanhopig. En hij nam zijn lantaarn op en na Elzabeth goede nacht gewenst te hebben, verliet hij de gevangenis. Elzabeth lag nog lang wakker. De lange slaap had haar verkwikt en gesterkt. Maar nu welden de gedachten weer op en bestormden haar hart. Kwellende twijfel bestookte haar hart. Zou zij bereid zijn voor haar Heer en Heiland uit te komen, ook als de alleenzaligmakende kerk, waarin zij was opgevoed, haar weer onder de vleugels trachtte te brengen, Als die kerk met harde hand haar vermeende rechten zou doen gelden, hoe kon zij verlost worden van al haar zonden die haar het helse vuur waardig maakten, als ze niet de hulp van al de heiligen inriep en zich hun hulp waardig maakte door het doen van vele goede werken? Zelfs in haar droom vervolgden die angstige gedachten, die benauwende vragen haar. Maar te midden van die donkere wolken, die in deze stormachtige nacht haar ziel alle hoop deden missen, werden de sterren, de getuigen van de eeuwige hoop, zichtbaar. Het werd licht in de donkere cel. En in haar droom zag hij, zei, het gelaat van hem, die ook Stefanus zag, toen hij voor zijn rechter stond. De van de dood verrezen heiland breidde zijn doorboorde handen uit en sprak: Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vruchten blijven. Ze klemde zich vast aan die handen en toen de dag aanbrak en de zon haar stralen door de getraliede vensters zond, lag zij stil op haar leger. Gods engelen hadden haar licht en wapenen gebracht. En de vorst der duisternis had zich met al zijn trawanten in onmachtige toom terug moeten trekken. Want hij had niet, zoals hij gewaand had, met vlees en bloed gestreden. Achter de gebonden armen van de zwakke vrouw stond de koning, die zijn kinderen de ene overwinning na de andere schenkt. De Heere, geweldig in de strijd.
Dank u wel voor uw aandacht.